jullie heeft aan het begin van het jaar gebeden voor een tekst, een Bijbeltekst, heeft een Bijbeltekst gekregen waarvan hij ervaart, hé, dat is echt een bemoediging voor dit jaar, daar hou ik me aan vast. Zijn er die verschillende, een tekst? Ja, verschillende. En ik heb ook een tekst gekregen en die vinden we in Johannes 17 vers 22. En daar wil ik vanmorgen ook iets over delen. Johannes 17 en dan vers 22. Maar Jezus in gebed. Vlak voordat hij naar het kruis wordt geleid en daar een verschrikkelijke dood zal sterven, is hij in gebed voor zijn leerlingen. Is hij in gebed geweest, ook voor u, voor jou, voor mij, toen al. En de Bijbel leert, Jezus pleit nog steeds voor ons. Jezus bidt nog steeds voor ons. En in vers 22, daar staat, en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Jezus, die spreekt uit in zijn gebed, ik heb hun, mijn discipelen, de heerlijkheid, de nieuwe Bijbelvertaling zegt de grootheid, gegeven die u, Vader, aan mij hebt gegeven. Dus Jezus heeft datgene wat hij van de Vader heeft gekregen, heeft hij doorgegeven aan zijn leerlingen. En dan voegt hij eraan toe, opdat ze één zijn, zoals wij één zijn. Johannes 17 is voor degene die al wat langer meelopen een bekend Bijbelgedeelte. Dat gaat over het gebed dat Jezus bidt voordat hij naar het kruis gaat. Het wordt ook wel het hoge priesterlijk gebed genoemd, omdat Jezus als hoge priester in de bres staat voor zijn leerlingen. En niet alleen voor zijn 12, maar het gedeelte wat we net hebben gelezen, dat gaat heel duidelijk ook over jou en mij. Want hij zegt, ik bid ook, niet alleen voor deze, niet alleen voor mijn 12 naaste discipelen, maar ook die door hun woord ook in mij zullen gaan geloven. En dat is overgegaan van generatie op generatie, van discipel op discipel op discipel, totdat jij en ik bereikt zijn geworden. En de Heer wil nog velen bereiken. En als wij niet aanbidden, wie zal de Heer dan aanbidden? Als wij niet getuigen, wie zal het dan getuigen? Als wij niet bidden, wie zal het dan bidden? Als wij niet de liefde van de Heer Jezus laten zien, wie zal het dan laten zien? En ook al zijn wij, even in de woorden van Pieter, die hij het apocryfe boek de Maccabeën heeft gehaald, maar een klein leger, voor de hemel maakt het niks uit, staat daar. God wil door een ieder van ons werken. Johannes 17 begint met die woorden. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. Dat doet me denken aan Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zo bidt Jezus, zoon van David, ook tot de Vader. Hij richt zijn ogen op naar de hemel en begint dan te bidden. Voordat ik daar wat meer over zeg, over het gebed wat Jezus uitspreekt, vind ik het altijd fijn om het even in de context te plaatsen. Wat is hier aan vooraf gegaan? Hoofdstukken 13 tot en met 16 speelt af in die laatste uren voordat Jezus dit gebed bidt, voordat hij verraden zal worden en overgeleverd en naar het kruis gebracht zal worden. In hoofdstuk 13 is hij met zijn discipelen en viert hij het laatste Pascha hier op aarde met zijn discipelen. En er staat dan, hij heeft hen lief gehad tot het einde. Jezus heeft jou en mij lief gehad tot het uiterste. Tot in de dood. Liefde alleen met woorden is niet voldoende. Hoewel woorden heel belangrijk zijn. De woorden, ik hou van jou, kunnen soms zo iets bewerken in iemand. Gisteravond kwam ik thuis, rond etenstijd. Corine die keek naar het programma De Verandering. Ik weet niet of het rechtstreeks was of opgenomen. Het was rechtstreeks. En ik zag daar een jonge man, die stond daar voor zijn voormalig ouderlijk huis. Hij was tot bekering gekomen. Had een moeilijke jeugd gehad, ruzie in de ouders. Maar door een wonder was zijn moeder genezen. Van het een op andere moment. En hij had een losbandig leven geleid met drugs enzovoort. Maar de Heere Jezus heeft hij gevonden. En Jezus heeft hem gevonden. En hij stond voor dat huis daar en ze praten wat. En toen zei die verslaggever of die interviewer, die zegt van, ik heb een verrassing voor je, er komt iemand naar je toe. En dan zag je zo met de camera dat zijn vader naar hem toe kwam. En zijn vader die omarmt hem en die zegt, ik hou van je en wil je me vergeven dat ik niet die vader ben geweest die ik eigenlijk had moeten zijn. En die jongen begint te huilen. De tranen die vloeien. En die vader geeft eigenlijk aan, dit heb ik eigenlijk nooit tegen jou gezegd. Als een vader nooit gezegd heeft, ik hou van jou. En ook heel duidelijk aangeeft, ik ben tekortgeschoten als vader. Wil je me vergeven? Dan zijn woorden zo belangrijk. We kunnen niet vaak genoeg zeggen in ons gezin, ik hou van je. Ik ben trots op je. Je bent belangrijk voor mij. Maar ook tegen elkaar, dat we gewoon tegen elkaar durven zeggen, ik hou van jou. Je bent mijn broer, je bent mijn zus. Maar als het alleen bij woorden blijft, dan is het ook nog niet, dan is het vaak niet goed. Want toch uit je leven, uit je wijze waarop je handelt, moet ook blijken dat het waar is. Dat het zichtbaar wordt. En Jezus laat zien dat Gods liefde en zijn liefde voor ons echt is. Want hij gaat tot het uiterste. Hij gaat zelfs door het afleggen van zijn leven. Omdat hij daardoor ons kan winnen. En ons kan leiden tot de Vader. Hij laat het in datzelfde hoofdstuk 13, waar hij het hier ook over heeft, wast hij de voeten van zijn discipelen. Hij als meester, als leraar, als leider, doet het dienstknechtenwerk, het slavenwerk en wast de vieze voeten van zijn discipelen. En zegt dan ook heel duidelijk, zoals ik dat gedaan heb bij jullie, zo moeten jullie het ook onder elkaar doen. Was elkaar de voeten, help elkaar, dien elkaar. Ik hoorde laatst een uitspraak. Je kunt alleen geven wat je hebt. En dat is ook gewoon heel belangrijk. Datgene wat jij hebt, daarvan vraagt de Heer dat jij geeft. Iets wat jij niet hebt, dat kun je niet geven. Ik heb het wel eens meer gezegd. Corine zei het vanmorgen nog. Dan hoort Corine op, dat is van Shepherd's Grove, die gemeente. Dan hoort ze iemand die heel goed kan zingen. En dan hoor ik Corine zingen en dan zeg ik, oh, ik wou dat ik zo goed kon zingen. Ik moet toch ook zo goed kunnen zingen? En ik lach dan een beetje, want het is niet altijd helemaal zuiver. En laatst reden we naar huis, naar Rotterdam. En toen, nee, dat is wel leuk om even te tellen. Toen, ja, jij vindt het niet leuk, maar de anderen wel. Nou, laat ik het maar niet doen. Ik hou van jou. Het was voldoende. Maar iets wat je niet hebt, dat kun je niet geven. Maar iets wat je wel hebt, daar verwacht de Heer van dat je geeft. Je hoeft je ook niet schuldig te voelen als je op een of andere manier iemand niet kunt helpen, omdat je dat niet hebt of dat je dat niet bent. Maar wat je wel hebt, daarvan vraagt de Heer dat je geeft. En het is ook heel belangrijk dat vorige week sprak Donato Anzalone, mijn vriend uit Zwitserland. En die had het over de 5 broden en de 2 visjes, de vermenigvuldiging. En dat Jezus zelfs oog had voor het overblijfsel, die stukken. Hè, want hij wil dat niets verloren gaat. En daarom is het ook heel belangrijk, hè, de discipelen die concentreerden zich eigenlijk op, ja, er zijn zoveel mensen, ja, we hebben maar 5 broden, 2 visjes, ja, het is nooit genoeg. Want je kijkt naar het tekort. Maar Jezus kijkt naar wat aanwezig is en hij kan dat vermenigvuldigen. Dat wij ook in ons leven niet kijken naar het tekort, maar wat we hebben. In het geloof dat God dat kan vermenigvuldigen. Met het kleine wat je hebt, dat je dat aan de Heer geeft en hij vermenigvuldigt dat. En dat is gewoon heel belangrijk, dat je je niet op het tekort concentreert, maar dat je gewoon dankbaar bent met wat je hebt en dat aan de Heer geven. Ik ga eventjes weer een sprong naar Johannes 17, naar de tekst die ik centraal wil stellen. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Het gaat over dat woordje heerlijkheid. Heerlijkheid, glorie, nieuwe Bijbelvertaling, grootheid. Dat behoort God toe. De glorie, de heerlijkheid is van God. Een uiting van uitstraling, van majestueus koningschap van onze God. En Jezus zegt, dat heb ik hun gegeven. Is dat alleen dat koninklijke, dat majestueuze, of is er nog een ander aspect? Of zijn er nog andere aspecten van glorie? Ik had het net over Johannes 13, waar Jezus dus met zijn discipelen dat laatste Pesachmaaltijd viert. En waar hij leert over dat dienstbaarheid. En hij zegt hier op een gegeven moment in vers 31, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. De verheerlijking van Jezus hier op aarde vond zijn uiterste vervulling toen hij hing aan het kruis. Het kruis is een uiting van de glorie van God op een heel andere manier. Jezus spreekt niet, ik ga gekruisigd worden straks. Nee, ik ga verheerlijkt worden. En dat is een aspect waar we toch even stil bij dienen te staan. Het eerste en de belangrijkste, ook voor ons christenen, dat wij als christen ons kruis behoren te dragen. Het is een eer om te lijden vanwege Christus. Denk nooit bij het dragen van het kruis. Jezus heeft namelijk gezegd, als je je kruis niet opneemt en mij volgt, dan kun je mijn discipel niet zijn. Er hoort iets bij het volgen van Jezus wat niet altijd makkelijk is, waar tegenstand is. Hij spreekt in deze hoofdstukken van 13 tot 17 heel duidelijk ook over lijden. Mensen zullen jullie haten. Ze zullen jullie vervolgen. Jullie zijn niet van deze wereld. De wereld is zo anders. Maar als je mij volgt, dan zul je een kruis te dragen hebben. Omdat je bij mij hoort. Omdat je van mij houdt. Maar dat is heerlijkheid. En dat is een geheimenis. Heb je wel eens gewoon een moeilijke opdracht moeten vervullen? Dat kan zijn als toen je student was, of in je studie, of in je werk. Maar ook kan dat in een opdracht zijn, of in een hobby, dat je iets presteert wat heel veel inspanning en wijsheid en kundigheid gevraagd heeft. En als je dat gedaan hebt, als je dat volbracht hebt, hoe groter de voldoening, maar ook soms de eer van mensen, van oh, dat heb je dat is goed, dat is goed gegaan. Ontvang je daarvoor eer, ontvang je daarvoor dankbaarheid. Als we het zwaar vinden om een christen te zijn, moeten we het bezien als glorie. Heerlijkheid die God ons gegeven heeft. Dat is de glorie van het kruis. Vanmorgen kreeg ik een sms'je of een e-mailtje. Dat is een Iranese voorganger. Abedini heet hij. Die heeft 3 jaar in de gevangenis gezeten. En heel veel christenen hebben wereldwijd ook voor hem gebeden. En hij is vrijgekomen. En verschrikkelijk, 3 jaar in een Iranese cel. Onschuldig. Waarom? Dat je pastor bent, voorganger, omdat je houdt van de Heer Jezus. Dat je van hem verteld hebt. Dat is glorie geweest. Op een heel andere wijze dan wij aan glorie denken. Deel van het kruis. De grootste heerlijkheid in het leven komt door een offer dat een mens brengt. Een ander aspect van die heerlijkheid, die Jezus ook heel duidelijk aan ons geeft, is de volledige gehoorzaamheid aan zijn Vader. Ook dat was heerlijkheid. We vinden onze glorie niet in het doen van wat wij zo nodig willen doen, maar in het doen van wat God wil. Want als wij proberen zo graag te doen wat wij willen doen, geen rekening houden met Gods wil, dan zullen wij zelf, maar ook anderen vaak teleurgesteld worden, komt daar verdriet, mislukking. We vinden pas echte glorie in het leven als we Gods wil doen. En Jezus heeft de glorie van God heel duidelijk laten zien door volledig de wil van God te doen. En dat vraagt hij ook van ons als zijn discipelen. Ook dat is glorie. Een derde aspect van die glorie die God geeft aan Jezus en die Jezus doorgeeft aan ieder van ons, is zoals Jezus heel duidelijk door zijn discipelen erkend werd als hij is de gezondene van de Vader. Hij is de Messias. Hij is de Zoon van God. Hem hebben we nodig. En hij heeft deze heerlijkheid, vanwege zijn intimiteit ook met de Vader, heeft hij doorgegeven aan zijn leerlingen. Heeft hij doorgegeven aan ons. Wat een heerlijkheid dat wij in onze relatie met de Vader vrede kunnen ervaren, erkennen. Hij is onze Vader in de hemel. De blijdschap waar Jezus ook van spreekt in hoofdstuk 17. Dat ons deel geworden is. Dat is ook heerlijkheid. En dat wij dat door zijn genade mogen weerspiegelen. Naar elkaar, naar anderen. Ook dat is heerlijkheid. Ik heb dat wel eens een eerder gezegd, ik weet niet precies wanneer dat was. Ik heb al een aantal jaren nauw contact met een broeder die een spierziekte heeft. Die spierverstijving, spierdystrofie, hè, waardoor zijn lichaam telkens maar aftakelt. En hij uiteindelijk bijna niks meer zelf kan doen. Morgen gaat hij naar een hospice. Begin 60, qua leeftijd. Maar de laatste keer dat ik hem sprak, was er heerlijkheid in die kamer. Hoe hij spreekt over zijn liefde voor God, voor zijn liefde voor de Vader. Maar hij heel duidelijk zei dat de Heer hem geopenbaard had en hij dat heel duidelijk kon voelen. Ik ben niet meer bang voor de dood is bang voor mij. En met de dood bedoelde hij dan ook heel duidelijk degene die de macht heeft over de dood, ook de tegenpartij die ook de dood wil. Hij zegt, ik ben niet bang meer voor de dood. Ik wil naar mijn Heer toe. Al een aantal jaren heeft hij aangegeven van, je hoeft niet bidden voor genezing. Dat hebben we heel wat jaren wel gedaan. Maar hij zegt, nee, het is goed geweest zo. En zijn leven bestond uit voorbeden, kijken naar via de computer, naar IHOP, International House of Prayer. Gewoon naar die bijeenkomsten die 24 uur doorgaan in aanbidding, in lofprijs, in gebed. En dan deed hij mee. Hij kon net met een paar handdrukken op dan van die knopjes drukken om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Niet altijd makkelijk geweest. Maar er was heerlijkheid in die kamer toen hij vertelde, ik verlang naar het vaderhuis te gaan. En dan zie je dat de weg van glorie is soms ook een weg van lijden. Maar wat een voorrecht is het om kinderen van God te zijn. Wat een voorrecht is het om de Vader zo te hebben mogen leren kennen. Dat we die vrede, die blijdschap van binnen mogen kennen. Wat er ook om ons heen gebeurt. En waar mensen van deze wereld je soms niet begrijpen. En soms vijandig ook zijn. Ik sprak van de week met een broeder uit de regio van Rotterdam. Hij zegt, ik weet niet wat het is. Hij is leraar op een school. Hij zegt, hij heeft al verschillende scholen gehad. Maar elke keer als ik er ben, hij is gewoon christen, komt er gewoon vooruit. Maar elke keer wordt er dingen tegen hem opgezet. En maken ze het hem weer moeilijk. En dan, hij zegt, dan wil je zo graag gewoon de vriendelijkheid, de liefde in Jezus gewoon laten zien in je omgeving. Maar dat wordt helemaal niet gewaardeerd door verschillende. En dat heeft Jezus ook heel duidelijk gezegd van, wees er niet verbaasd om als ze jullie haten, net zoals ze mij gehaat hebben. En dan weet je ook, er zitten ook machten van de tegenpartij achter. En het is heel belangrijk om een goed getuige te zijn. Om je vriendelijkheid bekend te laten zijn. Om geduldig te zijn. Om als de gelegenheid zich voordoet om te getuigen van je geloof. Maar dat wil niet zeggen dat de ander altijd positief zal reageren. Soms wel, gelukkig. Dan kun je, heb je een ingang. En ze worden mensen geïnteresseerd. Maar er zijn ook mensen die daardoor moeilijk gaan doen. Die helemaal niet fijn vinden dat jij getuigt. Die kunnen die naam van Jezus niet uitstaan. Is dan de reden om te stoppen? Om bij je mond te houden? Soms moet je wijs zijn. En als je het verteld hebt, gewoon door je leven te laten zien dat je bij de Heer Jezus hoort. Ik weet, toen ik werkte bij justitie, ik heb op verschillende afdelingen gewerkt. En dan is bekend dat je christen bent. En dan word je soms af en toe een beetje, ja, hoe zeg, anders behandeld. Of altijd een beetje. Ja, maar dan moet je gewoon accepteren. Dat is gewoon zo. En dan is het zo fijn dat je broers en zussen hebt waar je wel jezelf kunt zijn. Waar je zegt van, wij delen datzelfde blije geloof in Christus Jezus. En wij elkaar aanmoedigt en bemoedigt. Wetende dat Jezus voor ons al heeft gebeden. Niet om ons uit deze wereld weg te nemen, bidt hij ook. Maar opdat we bewaard zullen worden voor de boze. Die onrust stookt. In mijn voorbereiding viel het me nog op. Dat als je het woordje glorie opzoekt in de Bijbel, de heerlijkheid, dat ook toen Jezus aan het begin van zijn bediening stond en hij naar de woestijn geleid werd om daar verzocht te worden door de duivel, dat daar de duivel op een gegeven moment hem zijn glorie liet zien. Het staat hetzelfde woord. Ik kan me voorstellen dat Jezus toen allemaal paleizen zag. Pracht en praal, macht, vrouwen vertrekken waar harems bij elkaar waren, ik weet het allemaal niet. Gewoon de glorie van deze wereld. Glitter en glamour, maar dat is het niet. De heerlijkheid van God is anders. De heerlijkheid van God, zoals ik gezegd heb, is allereerst dat wij die intimiteit met de Vader mogen hebben. Waar je tot rust mag komen. Waar je mag werken. Oh Heer, wat ben ik rijk in U. Wat ben ik dankbaar. Ik was van de week op een gebedsbijeenkomst. En er was een zuster. Die is in een oude leven. Een Maria van Magdala geweest. En hij zegt, sinds de dag dat ik tot bekering gekomen ben. Dat uitte zo Heer. Dan glimlach ik van oor tot oor. Ik ben zo dankbaar dat ik U heb leren kennen. Haar dankbaarheid hield niet op in dat gebed. Om gewoon te uiten, Heer, wat ben ik zo blij dat ik bij U hoor. Dat is heerlijkheid. Dat is dankbaarheid. Van Heer, waar zou ik zijn zonder U? En dat we niet er verbaasd om moeten zijn dat ook die heerlijkheid, diezelfde heerlijkheid die Jezus heeft ondergaan door naar het kruis te gaan, dat wij ook lijden ondergaan. Op kleine schaal, wat intensiever, zoals deze pastor Abedini, die vandaag na 3 jaar vrij is gekomen, en anderen die het zelfs met de dood moeten bekopen. Want hoeveel christenen, ook het afgelopen jaar, zijn echt niet gewoon omgebracht, gedood, omdat ze van Jezus houden. Dat ze Jezus volgen. Maar ook dat is heerlijkheid. Goed, lieve mensen. Ik zal de tekst nog 1 keer voorlezen. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U mij gegeven hebt. En dan staat er, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Dus een uiting van die heerlijkheid, die de Vader de Zoon gegeven heeft, die de Zoon aan ons, zijn volgelingen, heeft gegeven, is ook dat wij één zijn. Dat zijn volgelingen één zijn. Zoals Vader en Zoon één zijn. Dan vind ik het mooi dat we ook in deze regio met verschillende gemeentes deze gebedsweek doen. Dat is een uiting van eenheid, van herstel. We hebben elkaar gevonden. Dat is tot eer van God. Dat is waar Jezus voor heeft gebeden. En dat er iets, dat heb ik al vaker gezegd, iets bezig is in het land van herstel in eenheid. Verschillende denominaties. Christenen die elkaar vinden. Christenleiders die elkaar opzoeken. Samen bidden. Dat is glorie. Dat is heerlijkheid. Een uiting daarvan. En hier moeten we waakzaam in zijn en blijven. Want eenheid is iets wat de duivel haat. Eenheid in Christus haat hij. Daarom zal hij alles aan doen om tussen christenen te stoken. Broers en zussen die in dezelfde kerk zitten. In huwelijken. In gezinnen. Tussen gemeentes, tussen gemeenteleiders. Laten wij waakzaam zijn beseffende dat het heerlijkheid is, ook om nederig te zijn, om de ander uitnemend te achten dan jezelf, die gezindheid te hebben, omdat je weet dat is heerlijkheid en daar is eenheid heel duidelijk een heerlijke uiting, een vrucht van, zoals Jezus ook heeft gebeden. Ik heb hen de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Amen.